Geliefde gemeente, wij waren bezig met zondag 12, vraag en antwoord 32 uit de Heidelbergse catechismus. Zondag 12, vraag en antwoord 32 van de Heidelbergse catechismus. Ik lees u daaruit voor het eerste gedeelte. Waarom wordt gij een christen genaamd? En het antwoord luidt, een gedeelte van het antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde. Tot zover. De christen als ambtsdrager, door het geloof profeet, priester en koning. Verleden week hebben wij dat eerste stukje, de van de vraag en het antwoord, overdacht, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving van zijn geest deelachtig ben. En we hebben gehoord hoe de zaken hier op de rechte manier gesteld worden, door het geloof, maar dan ook lidmaat van het lichaam van Christus. Zodat de geest die op hem rustte zonder mate ook werkzaam is in de leden van zijn lichaam. En ik wilde ook vanavond, vanwege het belang van de dingen die hier aan de orde zijn, een klein gedeelte van deze zondag, of deze vraag, dit antwoord, met u overdenken. We hebben gehoord dat dat ambt dat Christus bekleedde, profeet, priester, koning, dat eigenlijk ook in vraag 32 en het antwoord weer aan de orde komt. We hebben gehoord, de profetendienst zouden we kunnen omschrijven als het kennen. En vervolgen te kennen. Het voorzeggen. Het uitzeggen. En de priesterlijke dienst, niet zoals de Heer Jezus Christus, die zichzelf als een lam ten brandoffer heeft gegeven. Maar de priesterdienst houdt in om in een levende dankzegging hem in Christus Jezus als de bewerker en toepasser van het heil te kennen. En te vragen, leer mij naar uw wil te handelen. Opdat iets openbaar komen, dat de geest die op Christus rust, ook op ons zou rusten. Want, zegt de apostel in dat licht, gij hebt tot een voorbeeld des lijdens, onze Heer Jezus Christus, opdat gij zijn voetstappen zoudt volgen. En dat gevoelen zij in u, dat ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het geen roofgracht heeft goden gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aannemende. En het koninklijk ambt, dat komt uit in de goede strijd des geloofs. Waarbij wij alweer in Christus Jezus meer dan overwinnaars zijn door hem die ons heeft lief gehad en die de strijd heeft gewonnen. Die drie zaken komen dus ook, als het gaat over waarom wordt een christen genoemd, die komen ook weer aan de orde. Zoals je ook in de Bijbel leest, dat onze God ons schoon te maken tot priesteren en koningen goden, gekocht door zijn bloed. Hier alles in beginsel, maar straks volkomen in een eeuwige aanbidding van de drie enige God. Ik wilde die overdenking over het profetisch ambt van de gelovigen, wil ik wat uitbreiden om te trachten ook voor de jongere generatie bepaalde dingen te wijzen, te noemen, in de hoop dat de Heere God het gebruiken wil om ze dat woord te geven als een lamp voor de voet en een licht aan het pad. En daarom heb ik ook maar een klein stukje gelezen, om dingen, verbanden te zien en ook te noemen in verband met de tijd waarin ook wij en onze kinderen nu leven. Waarbij we soms denken dat sommige dingen alleen maar in de krant staan, alleen maar buiten ons gebeuren, en dat wij nog op een veilig eiland ergens zitten, terwijl we ons toch wel eens kunnen vergissen. En veel dingen veel dichterbij zijn dan wij denken. En hoe alle krachten ook in het rijk van de duisternis worden gemobiliseerd om in een laatste strijd te trachten de kerk van de Heer Jezus Christus van de aarde te verderven en te niet te doen. Een strijd die gewonnen wordt door het lam. Maar waarbij het lam ook door zijn Heilige Geest ons laat vermanen en waarschuwen in zaken al de dingen waar wij mee te maken hebben. Ik heb de vorige keer gezegd dat profetisch ambt, kennen, priesterambt, hart, offer, koninklijk ambt, hand, regeren, voeten, vromelijke strijd tegen de duivel en zijn ganse rijk. Maar het gaat me nu even om dat profetische. Als hij dat letterlijk vertaalt, dan wil het eigenlijk zeggen voor zeggen. Niet alleen voorzeggen, dat doet vaak denken alleen aan voorspellen. Iets voorspellen. Maar daar kun je de profetische arbeid niet in samenvatten. Het is veel meer een voorzeggen. Wat de Heer zegt. Om dat na te zeggen. En om dat aan het volk, aan de hoorders, oud en jong, voor te zeggen wat de Heere, wat de Geest in oude dagen en ook nu tot ons te zeggen heeft. Nou moet je dat kennen en daar heb je gelijk alweer een probleem. Wat moet je nou verstaan onder het kennen? We hebben ook uit Jeremia horen voorlezen dat een van de kenmerken van dat nieuwe verbond is dat het niet iets oppervlakkigs zal zijn, maar dat de Heere in hun hart zijn wet zal inschrijven. En dat hij zelf in hen zal wonen en dat ze niet meer elkaar zullen hoeven te leren, maar dat de Heere ze zal leren van alle dingen. En dat ze zullen kennen, die Heere. En kom je meer tegen in de Bijbel, dat de Heere zijn geest in hun hart zal geven. En het stenen hart weg zal nemen. Wat is nou eigenlijk dat kennen? Ik heb het wel eens meer gezegd. Maar, ja, je zegt het niet altijd met dezelfde intentie. En soms is het nodig om zomaar op een woord alle nadruk te laten vallen. Wat is kennen? Het kennen van ons is ontzettend verstandelijk bepaald. In het paradijs hadden wij een rechte kennis van God. Dat hoefde je niet op te zoeken in een boekje. Dat bestond niet uit een definitie of een formulering. Oh, even kijken wat ik nu moet doen. Even kijken hoe dit of dat is. Maar dat was een kennen in liefde. Vandaar dat ik u al eens gezegd heb in het oorspronkelijke, in de Bijbel, is het woordje kennen en bekennen van dezelfde stam. Dat wil zeggen, de intiemste liefdegemeenschap tussen man en vrouw heeft hetzelfde stamwoord als dat het gaat over het kennen, het profetisch kennen van de Heere en van zijn werk. Je voelt dat dat lang zo'n verstandelijk karakter niet draagt, dat woord, als dat wij over kennen spreken. Wij zijn die kennis van God, zijn wij verloren. Dat wil nog niet zeggen dat de mensheid in het algemeen het geestelijke kan missen. Heb je er wel eens over gedacht? Als je de grote wereldgodsdiensten naziet, voor zover dat mogelijk is, dan merk je dat een van de kenmerkende dingen van die grote godsdiensten als het boeddhisme, het brahmanisme enzovoorts, allerlei andere aanverwante grote religies, het hindoeïsme, het kenmerkende daarvan is vaak dat het iets geestelijks heeft. Dat die mensen heel anders denken vaak en doen dan wij. Ik zeg niet dat zij de echte kennis hebben, al zitten er veel belangrijke dingen in hun religie. Dat niet. Ik wil er alleen maar mee zeggen, nu de mens de kennis van God door de zondeval verloren heeft, dat liefdecontact met de Heer, nu is hij nog maar niet zomaar een geestelijk wezen. Je kunt merken dat door de eeuwen heen de mensen gezocht hebben. Paulus zegt dat ook als hij op de Areopagus tegen de Grieken praat, dan zegt hij of ze God immer tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet ver weg is van een ieder van ons. Want in hem leven wij en in hem bewegen wij. Paulus zag dus al, en vele anderen voor en na hem, dat de mens meer is dan een bewegend stuk vlees en botten. Dat de mens denkt. En dat de mens in zijn leven met vragen geconfronteerd wordt waar hij een antwoord op zoekt. Waar hij iets van wil kennen. Dan zie je die plaatjes, wij kunnen erom lachen natuurlijk, dat weet ik wel. Dan zie je die boeddhistische monniken, als het ware helemaal afgesloten van de wereld of die hindoes. Net alsof ze in een droom, in een andere wereld zich bevinden. Dat kan zo sterk zijn dat ze geen pijn voelen. Dat ze totaal afgesloten zijn van de dingen die er om hen heen zijn. Net alsof ze in een andere wereld zijn waar wij niet bij kunnen komen. dat vind je overal. Dat hebben mensen mij verteld, al ben ik er zelf niet geweest. Heb ik ook over gelezen. Over de hele wereld kom je dat tegen. Je zou kunnen zeggen, een soort profetisme. Wat ermee in verband staat. Een kennen dat nou eens niet kan beschreven worden. Zoals je de stelling van Pythagoras omschrijft. Maar dat een andersoortig kennen is. Niet dat rationele, dat verstandelijke kennen. Maar dieper, anders is. Wij weten, hoewel Paulus ook over de poëten, de schrijvers en dichters uit de Griekse wereld sprak, en dat hij ze zelfs in bepaalde opzichten gelijk geeft, wij weten toch door het geloof dat het enige antwoord op alle vragen is Jezus Christus. Maar goed, daar hoop ik nog even op te komen. U bent het, hoop ik, met mij eens, jullie ook, jongens en meisjes. Hoe verborgen ook voor ons. Maar als je eerlijk zou zijn en je gaat de geschiedenis van de mensheid na, dat je merkt dat mensen zoeken naar kennis. En dat het een andere kennis is die zij zochten dan wat wij in onze schoolboekjes lezen. Dat het een kennis is die ze zoeken, die dieper gaat. Die niet op te lossen is met, ja, ik begrijp het. Maar die soms, als er een klein doorzicht komt, in het raadselachtige al een grote vreugde en stilte en innerlijke vrede geeft aan diegene die dat beoefent. Nou is door de loop der eeuwen heen alles in beweging. Dat weten jullie, dat zien we om ons heen. Vooral in ons werelddeel, in Europa, is er ontzettend veel veranderd. Je kunt zeggen, ja, een mens blijft hetzelfde. Dat is ook zo, maar een mens is ook weer een product van zijn omgeving die hij zelf maakt. Wat is er nou gebeurd? De mens is gekomen op een punt, hij stelt een antwoord, hij stelt een vraag en die wil een antwoord. Ik noem maar op, hij wil snelheid, er komt snelheid. Hij wil techniek, er komt techniek. Hij stelt vragen aan de techniek. Er komt antwoord. Hij stelt eisen en vragen aan de medici. In veel gevallen. Nog niet in alle gevallen. Maar er komt een antwoord. En al die faculteiten, al die wetenschapsinrichtingen, die gaan ervan uit. Wat we vandaag nog niet weten, dat hopen we morgen te weten. En wat we morgen niet weten, dat weten we misschien overmorgen. En over 100 jaar, zo hebben ze zelfs al berekend, met de gang van de onderzoekingen, dan weten we dat of dat, dan kunnen we dat of dat. Dan is alle energieproblemen bijvoorbeeld opgelost. heb je ook in de gaten, geliefde, dat al deze vragen en al deze antwoorden die er gegeven worden, dat dat ergens allemaal uiterlijk is? Voel je dat aan? Dat het allemaal de dingen raakt die we zien of willen zien, die we kunnen tasten, die we kunnen horen. En daar is iedereen mee bezig. De een meer, de ander minder. Hij wil kennen. Hij wil weten. Hij wil tot de diepste achtergrond doordringen, maar dan de achtergrond van het uitwendige. Van dat ik weet hoe dit of dat zit. Dat ik weet van moleculen en kernen en neutronen. Dat ik kan verklaren waar een bliksem uit bestaat. Hoe het er hier uitziet. Miljoenen lichtjaren ver weg. Dat is een ontwikkeling. Wij mensen, de westerse mensen, denken al heel anders dan de oosterse mensen. Wij denken dwingend. Wij staan voor de vraag en we willen het antwoord. We sturen wetenschap naar de mensen in andere landen. Dokters, antropologen, mensen die van mensenverstand denken te hebben. En die zullen daar de boel even proberen recht te trekken. Totdat misschien de mensen daar net zo arm zijn als wij. Totdat ze misschien ook door die vloedgolf van kennis doorgronden, formuleren, zijn weggespoeld. En dat ze ook niet meer kunnen zitten. Zoals wij haast niet meer kunnen zitten. Zodat ze ook door de bezetenheid zijn aangegrepen van, ik moet dit, moet dat, zus, moet zo. Totdat ze misschien niet meer kunnen mediteren over leven en over dood. Over geboorte en sterfte. Maar eens even vers 2, dat is een ander onderwerp. Nou merk je dat in die eeuw, je zou misschien al kunnen spreken langer dan een eeuw, maar het gaat steeds sneller. Het vragen om een antwoord, het geven om een antwoord, van het antwoord. Ik wil weten, de opdrachten worden verstrekt aan de laboratoria. Maar alles, alles speelt zich op een bepaald niveau af. En de mensen zijn zo vreselijk verwaand. Dat zelfs in de psychologie denkt men dat het om uitwendigheden gaat. En als we nog naar een diepere achtergrond zoeken, dan is het de diepere achtergrond van het uitwendige. Begrijp je? Daar gaat men gewoon vanuit. Jij hebt zeker dit of dat, je wilt niet zeggen, maar jij hebt dit of dat meegemaakt. Of jij hebt dit of dat zus. Jij, is er bij jou al eens dit gebeurd, is wel eens dat. Vertel, stop je hart uit, therapieën zijn erop gebouwd. Totdat heel je onderbewustzijn naar boven komt als het ware. Hè? En dan zie je, ja, nou hebben we het gevonden. Nou hebben we de achtergrond van het uitwenden. Dat we zien dat het niet goed met jou is. En dat je zo gespannen bent. En dat je niet weet wat je doet. En dat je een heel kokertje pillen inneemt. En noem maar op. Nou hebben we het. En als je dan tegen zo iemand zegt, ja, maar er is meer. Er is meer. Dan zeggen ze wel nee. Wat wij niet kennen, dat erkennen we ook niet. Wij houden ons bezig uiteindelijk met de verschijnselen. Met de dingen. En zelfs
de ziel van de mens, die rafelen we uit elkaar. Wij moeten dat weten. Wij moeten dat kunnen weten. En als we het daar niet voor elkaar kunnen krijgen, dan hebben we altijd nog kans om te kijken, heeft die man soms een paar chromosomen minder dan een ander? Maar nou de rest. Nou blijkt nog maar heel vaag. Maar nou blijkt dat deze hele gang van zaken, dat kennen, dat weten, tekortschiet. Tekortschiet. Er zijn nog nooit zoveel ongelukkige, benauwde, ontevreden mensen geweest dan juist nu. Er is nog nooit zo weinig vreugde en blijdschap geweest in de gewone dingen van de dag. Dat je met elkaar aan tafel zit. Dat je elkaar begroet. Dat je eens kijkt naar de boom, naar de bloem, naar de plant. Het is heel erg. De meeste mensen zijn het zich nog niet bewust. Maar er zijn mensen die buiten God, tenminste buiten God, je moet me goed begrijpen, ik bedoel mensen die misschien helemaal niet in de kerk zitten of wat ook, die de ontdekking al hebben gedaan. Wat ben ik arm? Wat ben ik leeg? Wat ben ik eenzaam? Wat is alles toch maar uitwendig? Die mensen weten geen raad. Ze zijn doodongelukkig. Er zijn er een hoop bij. Die gaan naar India. Die gaan rondom een goeroe zitten. Die oude levenswijsheden van vorige geslachten uitdraagt. Een vlucht in allerlei mysterieuze godsdiensten. Maar in ieder geval, die zich bezighouden toch met dingen die je nou eens niet kunt begrijpen. Die nou niet behoren tot dat stuk hout, dat stuk metaal, die formule, die wiskunde, die natuurkunde, noem maar op. Ja, ik zeg het allemaal een beetje eenzijdig hoor. Maar dat doe ik expres om het duidelijk te maken. Wat ik bedoel. Dan gaat het over andere dingen. En daar zie je, tot je stomme verbazing, de mensen, soms met heel tevreden gezichten, terwijl ze niks hebben, rond zitten te kijken. Wij lachen er eens een keer om. Wij zeggen, en misschien terecht, je halve garen zien. Maar zouden wij misschien ook wel half gaar zijn of helemaal? Dat zien we niet. Zou het een stuk van de wereld zijn waar we allemaal aan hebben meegewerkt met de boze duivel, de overste deze wereld? Vragen. Antwoord. Dat moeten we weten. Dat zullen we weten. Wat is de kortste weg? Zeg het me, niet te lang zeuren. Druk desnoods op de knop. Dat waar we vroeger een jaar voor nodig hadden, weten we nu in een halve seconde. Verder. Verder. Maar er is geen vrede in. En geen bevrediging. Het jaagt maar door en maar door. Sommige van deze mannen en vrouwen maken er plotseling een eind aan en niemand begreep hoe het kwam. Zo'n man, zo beroemd. Hij kon alles kopen wat hij wou. Een uitvinder, een genie. Anderen, die worden krankzinnig van angst, van aanklachten. Omdat ze voelen dat soort kennen van ons mensen komt terecht in onze verdorven handen en we maken er misbruik van. We gebruiken het tot de vernietiging en de ondergang van elkaar. Vele duizenden jongeren hebben bewust of onbewust in deze tijd vaag misschien het gevoel gekregen. Waar ben ik mee bezig? Sommigen niet, die jagen nog door op het spoor. Maar anderen voelen zich, zelfs al zijn ze geslaagd, doodongelukkig en alleen. Want hun hele leven wordt bij elkaar gehouden door de uiterlijkheden. Daar waren ze in getraind. Om je zo te openbaren dat je laat zien wie je bent. En er kwam een stuk leegheid, een stuk zielloosheid, een stuk industrie voor de dag. De mens, de naakte mens. En zolang ik niet ziet en zag, gaat hij door. Maar als hij het ziet, en hij krijgt geen antwoord, dan is hij weg. Dan is hij weg. Dan vlucht hij in de verdoving. Dan vlucht hij in de middelen die zijn geest verruimen. Weet je nog in die tijd, de 60er jaren, die mensen die een gaatje in hun hoofd boorden, echt, omdat ze een derde oog wilden. Dat gaf bepaalde gevoelens. Wij zeiden, het is toch wat. De mensen zijn ook helemaal gek ook. Dat zijn we ook. Maar zie je ook op de achtergrond iets van de nameloze ellende en de eenzaamheid en de verlorenheid van een mens die het niet meer uit kan houden in dat kennen dat een antwoord eist en krijgt. Maar ons tenslotte leeg laat. Ons tenslotte nog even arm laat. Als dat wel zijn. Een antwoord dat ons in het minst niet een stuur, een vrede geeft. Die het verstand, het kennen, te boven gaat. Wat zie je verder? Allerlei godsdienstige dingen. Waar meditatie in het middelpunt staat. Ontspanning. Daarnaast zie je de vlucht, zoals ik al zei, in de verdovende middelen. Het kan een vlucht zijn in een roes, dat je het vergeet. Dat je alles vergeet. Het kan een soort roes zijn waarbij je dingen beleeft, typische uitdrukking vroeger met de LSD, een trip maken. Dat kon iets vreselijks zijn, dat mensen opeens allerlei vreselijke dingen zagen. Monsters en duivelen, een soort hellevaart. Maar het kon ook iets zijn, een trip dat de mensen zich zalig en gelukkig voelden en dachten dat ze engelen waren die boven het uiterlijke verheven waren,
en zo de flat uitfladderde met flapperende handen. Die dachten dat ze vliegen konden. En met een zalige glimlach om de lippen vielen ze te pletter. Voel je de ondergang? Voel je iets dat je zegt, o God? En dan zeg ik nogmaals, mensen, laten we niet voor een ander praten. Wie zijn wij? Wie zijn wij? Niet wie ben jij, maar wie zijn wij? Maar wat kan dat de mens aangrijpen? Kennen. Profiteren. De mens hunkert. Hij zoekt op de verkeerde plaats. Hij is gevallen. Toch heeft hij het nodig. Wil het wel zijn? Wil het goed zijn? Dan kun je niet je leven leven. Met een spuit. Met een pil. Met een plaatje. Met een ritme. Dat kan niet. Het is te klein. Het is te klein. Je gaat tenslotte er dood aan. In wanhoop. Van God en mensen voel je je verlaten. Hoe kunnen we elkaar helpen? Kunnen we elkaar nog wel helpen? O, laten we luisteren. God, die wij verlaten hebben. God, die wij in het paradijs de deur hebben gewezen. God is gekomen. Hij heeft geprofeteerd. Hij heeft voorgezegd. Ik zal. En die naamloos ongelukkige mens, die tenslotte er toch achter komt dat je op de verkeerde weg zit, vaak als het te laat is. De mens die er toch achter komt dat in feite, al wist ik alle dingen en Jezus niet en kende, dan ware ik anders niet dan een wereld. Vol ellende. Die mens, die verloren mens, die vlucht in de leugen en in de roes en in een meditatie. Die mens is door God bezocht met zijn belofte, met zijn profetie. En die mens is bezocht door de Zoon, onze hoogste profeet, hebben we uit de vorige vraag en antwoord gehoord. En deze hoogste profeet wijst de weg. Deze hoogste profeet geeft iets in de duisternis van ons leven. In de duisternis van onze wereld, waar wij ook deel van uitmaken. In de duisternis van alles, wat doet denken aan woest en ledig, geeft die hoogste profeet een naam. Een naam die wij niet hebben erkend. Die wij verloren hebben. En in die naam draagt hij als het ware een geheim tot ons. Dat ons door leven en dood
heen kan trekken. Ik hoop zo dat God in alle gebrek onzijds er iets van laat zien in ons leven. Zodat onze kinderen er ook iets van mogen zien. Verkoren. Door het geloof lidmaat gezalfd. Daar komt de profetie. Het kennen. Niet meer het kennen. Waar de wereld vol van is. En de kerk vol van is. Die ook met computers werkt. Ja, nou ja. Misschien wij ook nog wel. Computers. En kaartsystemen. De kerk. Die zo kan verrationaliseren. In dat wereldse kennen. Dat wereldse beredeneren. Dat er niets meer uitkomt van de verwondering. Het wonder. Dat we met een levende God te doen hebben. En een levende zaligmaker. En een levende geest. Erg. Zo kan het zijn. Dat de mens vlucht naar een roes. Naar een of andere godsdienst. Want er wordt toch nergens de weg gewezen. De weg. O Christus, die hoogste profeet, heeft de naam binnengebracht. Vader, ik heb hun uw naam geopenbaard. Ik heb uw naam verheerlijkt en ik heb uw naam ook geopenbaard. En ik zal hem openbaren. Die naam, Yahweh, Jehovah in het Oude Testament, die naam vormde een ondoorgrondelijk geheim. Die naam kan met geen mensenverstand worden verklaard. De Israëlieten gingen te ver. Die spraken die naam geen eens uit. Die gaven hem alleen aan met een paar letters. Maar ze noemden hem niet. Want die naam, die verborgenheid Gods, dat nooit te bevatten geheim, was te groot om te noemen. Daar had God geen bevel over gegeven. Dat zij die naam niet mochten gebruiken. Maar dat hadden ze zelf gedaan. Maar toch ligt er een kleine aanwijzing in. Met wat God ons tegemoet treedt. Dat is iets anders. En ik zou voluit willen zeggen. Oneindig veel meer. Dan dat. De geleerdste professor ons uit een boekje zou kunnen leren. Dan dat de meest intellectuele student ons zou kunnen geven. Niemand kan het. God alleen. En wat hij geeft is niet te bevatten. Past niet, zeker niet in ons Europees denken. Kloppend maken. Formuleren. Definiëren. Kan niet. De naam is een geheim. Is ondoorgrondelijk. Doe denken aan zijn eeuwige trouw. Dat hij er is. Dat hij er zelfs in zijn afwezigheid is. Ook nu. Hoor het goed, kinderen. Nu God de Heere zo afwezig lijkt. Sommige mensen spreken het cru uit. Maar anderen ervaren het soms in hun leven. Waar is God op wien gij bouwdet? En aan wien uw zaak vertrouwdet? Alles gaat maar door. Alsof er geen God in de hemel is. En toch zelfs in die gevoelde afwezigheid is hij aanwezig. Is hij toch aanwezig met de naam, met de verborgen naam. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Ik ben de God van het verbond van ja en amen. Een naam die uitmondt in Jezus Christus. Die we ook niet kunnen doorgronden. Die we ook niet in een boekje kunnen opsluiten. In een catechisatieboekje. Die alleen te bewonderen is door het geloof. Omdat hij, al is het geen rationeel antwoord, verstandelijk zoals wij dat willen, omdat hij het antwoord van God is. Het antwoord voor de verlorenen, de wanhopigen, de ontnuchterden, de verslagenen, de eenzamen. Of het horen is vers 2. Maar hij is het alleen die ons heil volmaakt. Hij is het die vrede is. En die ons in de grootste smarten gerust kan maken. Niet direct. Ik heb nu zoveel beleefd en nu ben ik zo volwassen geworden dat ik kan heel wat hebben. Ik hou niet zo gauw. Nee. Ik moet zeggen, ik schaam er wel eens voor. Maar je houdt wel eens. En het ergste is, als je er zelf tussen zit. Maar de naam die de profeet ons heeft geopenbaard. De vadernaam. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. De naam van die onuitsprekelijke God. Die alles te boven gaat. Die naam wordt ons gegeven. Opdat we die naam belijden. Zijn naam belijden. Stond er. Opdat ik zijn naam belijden. Ik zie onze namen versterven. Vergaan. Er is zoveel nameloos wee en ach. Wat wij niet kunnen dragen. Ik zie om mij heen ook dat we het met onze naam niet kunnen doen en niet redden. Met ons kennen, met ons weten. Wij redden het niet. Het geeft ons geen geluk. Het geeft ons niet die vrede die het verstand te boven gaat. Zodat je mag zingen. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt gewoon rustig in uw lot. De rust in s Heere welbehagen. Hij doet welhaast zijn heil zondaar. Vrede. Vrede die alles te boven gaat. Waarom word je een christen genoemd?
omdat je zo'n groot verstand hebt dat je de relativiteitstheorie van Einstein kan volgen? Of omdat je weet ik wat op kunt zeggen? Nee, daarom niet. Want daardoor konden zij en wij er niet achterkomen. Word je een christen genoemd omdat je je bewustzijn wil gaan verwijden in de roes? Nee, het wordt alleen maar erger. Waarom word je een christen genoemd? Mijn geest die op u is, mijn zoon Christus, die zal ook zijn op uw zaad. En op het zaad des zaads. De woorden die ik in uw mond gegeven heb, Christus, zullen van de mond van uw zaad en van het zaad des zaads niet wijken. Zegt de Heer, dat is alles. Kinderen, daar gaat het om. Wij zijn allemaal mensen van deze eeuw. Wij kunnen misschien proberen eronder uit te komen, maar het kan niet. Alles gaat over. En toch, toch is er nog een kerk op aarde. Die iets weet van het geheim. Zijn naam. Die iets weet van de verborgen ondersteuning van die vadernaam. Die trouwe vader en die zoon, Jezus Christus. Die mij wel geen les geeft zoals een aardse professor dat doet. Nee. Maar die zegt, vrees niet voor hen die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Vrees die God die macht heeft over ziel en lichaam. Die God, die we niet verklaren kunnen, maar die is. Als je dat ziet, daarmee hoef je de wetenschap niet te verachten. God heeft de eeuw in het hart van de mensen gelegd. Maar dan ga je wel eens een vraagtekentje zetten. Als de dokter, of de psycholoog, of weet ik welke therapeut zegt, ja, ik zal dit eens uitleggen, ik zal dat eens uitleggen. Dan ga je soms zien in een flits. Wat stelt het nou eigenlijk allemaal voor? Wat stelt het nou allemaal voor? Als het gaat om de diepste vraag van ons leven. Waarom ben je hier? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? De vraag naar de zin van het leven. De vraag naar God, bij wie al onze paden zijn. Waarom word je een christen genoemd? In nood en dood. De naam. Stikkend. Gorgelend. Huilend. Lachend. In voorspoed. In tegenspoed. In de gewone dingen van het leven waar we middenin zitten. Heus, dat is het hem juist. Waren we nog maar eens blij met de gewone dingen. Zagen we niet alleen het begripsmatige erachter. Ik heb zoveel verdiend en ik kan zoveel kopen. Maar zagen we eens wat we met ons verstand niet kunnen begrijpen. Hij hoort de jonge raven als ze tot hem roepen. Maar onder dat alles, de naam, die gaat mee. Waarin is nou je christen zijn? Je kunt je niet distancieren van jezelf en van de tijd en van alles waarin je leeft. Want dat zijn wij.
Maar ik wens je alleen toe, en mijzelf, dat we het geheim mogen kennen van de herstelde profetie. De naam die heilig is, die reddend is, die alles omvat, waar je mee kunt leven en mee kunt sterven. Waarom word je nu een christen genoemd? Opdat ik die naam, die mij gedragen heeft van mijn moederschoot aan, belijde. Amen.